Wij waren wat uitgebreid in Jesaja 61, vers 1. Trouwens ook een tamelijk lang vers. Waar enige aspecten genoemd worden van, althans het aanbreken van nieuwtestamentische tijd door de komst van de Messias. En wel in het bijzonder door zijn opstanding. Uitgedrukt hierin, de geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En die zalving is natuurlijk de uitdrukking van het ontvangen van de Heilige Geest, die beloofd was. De geest der belofte heet het dan bij gelegenheid. Maar tegelijkertijd drukt het dus uit wedergeboorte. Dat is wat wij altijd moeten onthouden. Wedergeboorte is het ontvangen van nieuw leven, van het beloofde leven. En dat leven heet nou helemaal geest. En het is, wordt in de Bijbel aangeduid in het bijzonder als Heilige Geest. En dat is wat hier genoemd wordt in verband met de Heer Jezus Christus zelf. En ik wijs er volledig en zalve maar op dat het woord Christus hetzelfde is als Mashiach, Messias, dan wel gezalfde. De Christus is dus noodzakelijk, omdat het woord dat betekent, de gezalfde. Men heeft het woord niet vertaald naar het Nederlands, maar anders zou hij heten Jezus de gezalfde. Alleen men heeft het niet vertaald, men heeft het Grieks laten staan in onze Nederlandse vertaling, dus het is Jezus Christus. Maar in het Hebreeuws zeg je dan altijd nog Yeshua Mashiach. De Messias, de gezalfde, dat is wat het is. En daar gaat het dus over. Dus de aankondiging van de komst van de Messias, wel strikt genomen, niet plaatsvond ter gelegenheid van kerst, om zo te zeggen. Maar het was ter gelegenheid van Pasen, officieel. Hè? De opstanding van de Heer Jezus maakte hem tot Here en tot Christus. Dat is wat Petrus expliciet predikt in zijn eerste officiële, nogal uitgebreide toespraak in Handelingen 2. En dat is niet de enige plek waar dit staat natuurlijk. Het is algemene Bijbelse waarheid. Maar vooruit. En daaraan gekoppeld dus, om evangelie te brengen, blijde boodschap. Dat is het woord dat via vertalingen terechtkomt bij ons als blijde boodschap. Ook dat woord heeft men trouwens vanuit het Nieuwe Testament niet vertaald naar het Nederlands. Dus evangelie blijven staan. En dat is een Grieks woord. Waarvan ik u gezegd heb dat het strikt genomen niet eens betekent blijde boodschap. Maar het betekent de verwachte boodschap. Of je daar blij mee bent, dat is nog een ander verhaal. Maar het woord zelf, ongeacht wat het in het Grieks betekent, dit is geen Grieks. Het is Hebreeuws. En bezer of bazar is het woord dat aanduidt dat iets wat beloofd was, of althans te verwachten was, om wat voor reden dan ook, dat dat gerealiseerd is geworden. Vlees is geworden. En daarom is bezer niet alleen evangelie, maar het is ook vlees. Eén woord voor twee voor ons verschillende dingen. Maar ik heb u net uitgelegd wat dan de overeenkomst is. Hè? Goed. En dan staat er bovendien om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. De vergelijking met Lucas 4, waar de Heer het aanhaalt, impliceert de armen. En dus de armen van geest, want zo staat het daar. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. En armen van geest of armen kennen wij uit de zaligsprekingen, weet u wel, uit de bergreden. Stoeman, hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Hetgeen dan in het Nieuwe Testament heet om te genezen, die gebroken zijn van harte. En als je één woord wil hebben voor verbinden en genezen, dan wordt het gewoon helen, heel maken. Verbinden, verband brengen, heel maken. Helen, dat is het. En dan staat er ook nog om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Dat heet in Lucas om de gevangenen te prediken loslating. Vrijheid wordt daar verlossing. En de gebondenen, opening der gevangenis, heet in Lucas dan om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Want degenen die verslagen zijn, zijn krijgsgevangenen gemaakt. En dus de verslagenen zijn gevangenen en ze zullen vrijgelaten worden. Dat staat er dus feitelijk twee keer, dat gevangenen zouden vrijgelaten worden. Namelijk om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Zie? Twee keer. En ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat dat zeker vanuit een Joodse achtergrond gelezen moet worden. En zou worden in de eerste plaats als betrekking hebbend op dat deel van Israël dat in ballingschap, in gevangenis is. En waarom ook niet? Want dat is een van de dingen die in het Oude Testament wel degelijk wordt aangekondigd. Dat wil zeggen dat degenen die Lo-Ami zijn en verstrooid zijn geworden in de diaspora, dat die terugverzameld zullen worden. Of althans, dus bevrijd zullen worden. Dat is wat het is. En hoe dan ook, dat gaat een keer gebeuren. Alleen, wij denken dikwijls dat dat gebeurt pas in de wederkomst van Christus. En dat mogen dan zo zijn, dat kun je aantonen. Maar er is een onderscheid, subtiel, maar het is een onderscheid tussen terugverzamelen uit de ballingschap en het alleen uitroepen van, oké, vanaf nu ben je vrij. En dat is alleen wat hier staat, om uit te roepen, de gevangenen, loslating, vrijheid. Er staat niet dat ze uit de gevangenis uitgeleid worden. Staat hier niet. Het is alleen uit te roepen dat ze vrij zijn. En ik kan dat zo zeggen natuurlijk. Omdat in Filippi, waar Paulus terecht kwam, zelf ook in de gevangenis, daar schudde de gevangenis op zijn grondvest. En dat komt omdat ze te veel gas uit de grond gehaald hadden. Maar dat hoef ik hier niet uit te leggen. Weet je veel, joh. Maar die gevangenis, dat was een aardbeving, weet u niet. En de gevangenis en de deuren waren open. En de gevangen bewaarde dacht dat ze er allemaal uit waren. En Paulus kon hem geruststellen. Hij zei, nee, we zitten allemaal nog gewoon hier, hoor. Maar de deuren stonden wel open. En het is tot onze verbazing, waarom gingen ze er niet uit? En toen ze Paulus wilden vrijlaten, zei Paulus, ja hoor eens, maar dat gaat zomaar niet. Dat is geschiedenis, dat gaat zomaar niet. Ik ben een Romein, je kan mij niet zomaar laten. Je had me zelfs niet mogen opsluiten. Je moet me, enzovoort. Dan vind je het niet Joodse karakter van Paulus terug. Als de Romein, enzovoort. Waar ik nou niet verder op inga. Maar wat het uitbeeldt, is de situatie. Wat is het anders? Het beeldt uit de situatie van de 10 stammen van Israël die in ballingschap zijn, maar die ballingschap is opgeheven. Ze worden alleen niet terugverzameld, nog. Dat komt in de toekomst. Heb je dat? Nou ja. En dat is waar het Nieuwe Testament ook aan refereert. Wij waren. Wat zou ik zeggen? Opgevaren zijnde in de hoogte. Dat komt toch overeen met de geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Waar is de Heer sindsdien? Hij is sindsdien opgevaren in de hoogte. Dat staat allemaal bij elkaar in 2-3 versen in Handelingen 2. God heeft hem uit de dood opgewekt. Namelijk, God heeft hem de geest der belofte gegeven. En God heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Allemaal onder verwijzing naar oud-testamentische schriftplaatsen. En waarna volgt, opgevaren zijn, maar staat daar niet, maar staat in Efeze 4. Opgevaren zijn in de hoogte, heeft hij de gevangenen. Dat wil zeggen de gevangenen, degene die erin zijn uiteraard, heeft hij de gevangenis gevangen genomen of heeft hij de gevangenis gevankelijk weggevoerd, want de vertalers begrijpen niet waar het over gaat. Datgene die ze niet kwalijk nemen, maar ze begrijpen niet waar het over gaat en hebben dus problemen met de vertaling. Maar het idee is, degene waar het over gaat waren gevangenen, namelijk ballingen, want dat is in de Bijbel hetzelfde. Degenen die buitengesloten zijn van de samenleving. in dit geval van de Israëlitische. En dus ze waren vreemd, dan wel vervreemd, van het burgerschap Israëls. Dat is Efeze 2, maar ik citeer de Efeze 4. Opgevaren zijn de dood, heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd, enzovoorts. Waar het over gaat is namelijk dat wij als gemeente worden wij geacht gevangenen te zijn van Christus Jezus. En wij waren wellicht in ballingschap voor zover wij behoren tot de 10 stammen, maar niettemin. Wij zijn niet teruggebracht naar een aards vaderland of een Jeruzalem dat nu is, of een Jeruzalem dat beneden is. Maar we zijn weggevoerd naar een Jeruzalem dat boven is. Wij waren gevangenen en we zijn het nog. Wij waren buiten de legerplaats en we zijn nog buiten de legerplaats, maar op een andere manier. Dat is de merkwaardige dubbele tegenstelling die wij vinden tussen de gemeente, de positie van de gemeente onder het nieuwe verbond en de situatie zoals die bestond onder het oude verbond. Als ik het uitgebreid moest uitleggen, dan zou ik u voorhouden Hebreeën hoofdstuk 12, vind ik persoonlijk een prachtig schriftgedeelte, omdat daar staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar tot de ontastelijke berg. Maar het is een dubbele tegenstelling, want het is, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, die is beneden, maar tot een ontastelijke berg Sion, Jeruzalem. Maar Jeruzalem is toch ook tastelijk en beneden? En daar heb je de dubbele tegenstelling dus. Het is niet oude verbond, maar het is nieuwe verbond. Maar tegelijkertijd is het niet beneden, maar boven. Dus in de hemel. Schijnt moeilijk te zijn, maar het is gewoon een dubbele tegenstelling. Zo heet zo'n ding. Heb je dat nog? Het is horizontaal in de tijd, maar het is ook verticaal. En je moet het niet door elkaar halen. Als Israël als volk in de toekomst tot bekering komt, krijgt het een toekomst hier op aarde. In de 1000 jaren, maar boven, dat is rondom Sion, Jeruzalem, het Davidische koningshuis en wat het maar was van Christus. Dat is horizontaal in de aardse omstandigheid. En als ik Israël buiten beschouwing laat, dan wordt het gewoon alle gelovigen uit de loop der tijd enzovoort zullen opgewekt worden op de jongste dag en terechtkomen op een nieuwe aarde. Horizontaal, op de aarde. Hebben we dat nog? Het hiernamaals is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar goed, voor de mens is het de aarde. De ene uitzondering is dat wij in onze dagen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. En die worden gepromoveerd naar de hemel. En daarom hebben wij een hemels burgerschap, een hemelse erfenis, een hemelse toekomst, een hemelse roeping. Maar is een beter vaderland, heet het trouwens ook in dat is Hebreeën 11. Hebben jullie die nog? Die dubbele tegenstelling. Zo moeilijk mag het niet wezen. Maar die zit ook achter dat verhaal over de gevangenis, gevangen genomen enzovoort. En ik, voor het gemak citeerde ik het uit Efeze 4. Omdat ik ervan uitga dat iedereen dat schriftgedeelte wel eens gehoord heeft. Maar in wezen is het Psalm 68. Maar als ik die vers 19 geloof ik. Dat is me goed herinneren. Maar als ik die moest bespreken, dan zou ik meteen aan de hand van de Psalm 68 laten zien dat die visie waarachter gaat over de 10 stammen primair en daarna over een hemelse positie. Gewoon omdat dat er nog veel vaker staat in diezelfde psalm. Zie? Dus ik laat het verder dan nu maar rusten. Maar die gevangenen die vrijgelaten zouden worden, ja, dat is uitgedrukt in een paar tekenen die de Heer in het verleden gedaan heeft. Zodat niemand kon zeggen, dit is de Messias niet, dus het koninkrijk kan niet komen. Want hij moet eerst nog gevangenen uit de gevangenis uitleiden. Dus heeft de Heer Petrus en Johannes uit de gevangenis en Paulus uit de gevangenis uitgeleid enzovoorts. Maar in feite zijn dat tekenen van de situatie in onze dagen, waarin de zaligheid zou gaan naar dat andere volk. Dat vrucht zal dragen waaruit de gemeente tot stand zou komen. En daarna komen wij nog bij de de volgende zin, waar staat namelijk om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Maar die heb ik u, dacht ik, ook al voorgehouden. Dat neem ik maar aan. De term zijn we namelijk eerder tegengekomen in Jesaja 49, vers 9. Waar het heet de tijd des welbehagens. Kijk dan even rond of iedereen dat nog heb ik aangehaald. Hè? De tijd des welbehagens. In de tijd des welbehagens heb ik u gehoord. En in dat vers staat dan ook meteen de naam van Brittannië. Vertaald met verbond des volks. Dat heb ik u dus ook uitgelegd. En ook dat het aangehaald wordt in 2 Korinthe 6. Waar Paulus dit vers citeert. Er is geen twijfel over. En waarin hij zegt dat is nu. Dus die wel aangename tijd. Dat is echt onze tegenwoordige tijd. De limiet wordt niet gegeven. Maar wel wanneer het begonnen is. Bij de opstanding van Christus namelijk. Daarna komen wij terecht bij wel aangename tijd. Het jaar van het welbehagen des Heren. De dag der genade en wat voor termen je daar nog meer voor hebt. Maar er staat ook achter en de dag der wraak onze Gods. Om alle treurigen te troosten. Ik weet niet of treurigen getroost worden met de dag der wraak onze Gods. Maar u begrijpt toch dat daar twee dingen tegelijkertijd genoemd worden. Nou ja, je kan ze niet tegelijkertijd noemen. Dan moet je met twee monden spreken of met twee tongen. Dat gaat niet. Dus je kunt maar één tegelijk noemen. En hier is de volgorde om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En er staat dan vervolgens en de dag der wraak onze Gods. Onze gangbare verklaring is deze. Dat de Heer dat tweede deel niet meer leest, hè, in zijn schriftlezing. In Lucas 4. Om uit te roepen het jaar van de welbehagen des Heren. En dan letterlijk om te prediken het aangename jaar des Heren. Staat de vertaling. En dan stopt hij. En de traditionele verklaring is dan bovendien. En toen ging hij zitten. En het was toch vreemd, want hij had toch verder moeten spreken. Maar, en dus werd het stil. Dan moet ik u zeggen, nou, voor zover ik weet, is dat normaal dat je dan gaat zitten, want er wordt zittend gesproken. Dat is klassiek, zo hoort dat. Ik doe het niet, want dan val ik in slaap. Ja, maar het is echt zo. Vandaar dat de preekstoel is ook een preekstoel. Maar dat is niet waar wat ik nou zeg, maar hoor je op te zitten. Nee, dan zal ik het anders vertellen. Een positie van waaruit onderwezen wordt, is een stoel. Dat heet een leerstoel. Tot vandaag. Aan universiteiten een leerstoel. En ik herinner me nog goed dat ik kwam in de officieel oudste synagoge, nog bestaande synagoge in Europa. Notabene in Duitsland. Wat geen toch wel vermakelijk is eigenlijk. En een paar straten bij het grote monument van Luther vandaan. Dat is in Worms. Ja. In Worms, of all places. Worms, u weet waar of niet. Waar Luther voor de Rijksdag moest verschijnen, enzovoort. Er zat een groot Luther-denkmaal, enzovoort. En dan moet je twee hoeken om straten om. En dan heb je de grote synagoge van Worms. Het is als museum ingericht inmiddels. Het is gerestaureerd. Vroeger toen ik er was niet, maar toen maar. Maar dan heb je dus aan de wand, gewoon in de muur gemetseld. Niet in de grote synagoge, maar er is een ruimte daarachter. Dat is de plek, dus een soort preekstoel, maar gewoon in de steen van de muur, trap er naartoe en zo. En daar zit dan de rabbi, of hoe zo iemand dan maar heet. En vandaag heeft hij onderwijs. Dat gebeurt zittend. Dus dat is niet een sterk argument. Hij ging zitten en hij had toch verder moeten. Hij sprak ook verder, dat staat er ook. Maar dan blijft de vraag open, maar waarom las hij dan niet en het wel aangename jaar des Heren? Las hij dat wel, maar niet de dag der wraken onze Gods. En gangbaar is, bij ons is het gangbaar, nou ja, de dag der wraken onze Gods. Dat komt in de toekomst. Want dat is feitelijk de grote verdrukking enzovoorts. Bedachten en wraken. Hetgeen zeer goed te bewijzen is overigens. En toch... toch neem ik je eerst, dan kan ik het ook niet vergeten... toch neem ik je eerst mee naar Lucas 21. Lucas 21. Dat is belangrijk genoeg... om het niet maar even terzijde aan te stippen, maar even de tijd voor te nemen. In Lucas 21 vinden we een soort parallelle uiteenzetting over de toekomende dingen. Dat wil zeggen parallel aan Matteüs 24. Het is ongetwijfeld dezelfde gelegenheid... of althans dezelfde gelegenheden. Het is namelijk in de zogenaamde Lijdensweek... waarin de Heer weliswaar overdag in Jeruzalem was... tot in de nacht waarin hij verraden werd. Die overigens eindigde met dat hij Jeruzalem uitging terug naar de Olijfberg. Maar in de hof, onderaan de Olijfberg, werd hij gevangen genomen enzovoorts. Dat was het dan. Maar in de voorafgaande dagen ging hij elke avond ook terug naar de Olijfberg. Want daar ligt Bethanië en daar overnachtte hij. Dat staat er trouwens ook hier in dezezelfde bladzijde, Lucas 21, vers 37. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en overnachtte op de berg genaamd de Olijf. De Olijfberg. Dus... En voor zover we weten had hij daar een onderkomen in Bethanië bij Martha en Maria en Lazarus. En, nou ja. En 's avonds was hij dus op de Olijfberg, want hij was de stad uit. En 's avonds werd hem dan gevraagd van hoe zit het nou, hoe gaat het nou in de toekomst? En in Matteüs 24 heet dat, zeg ons wat zal, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst, van het voleinding der eeuw enzovoorts. En dan volgt er een lange uiteenzetting. Die uiteenzetting is hier veel korter. Maar het wordt erkend dat het over dezelfde dingen gaat. En toch is er een belangwekkend verschil. Want leest u maar even mee. Vers 20 is dat. Maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. U ziet er meteen een verwijzing onder staan naar Matteüs 24, vers 15. Maar daar staat wat anders hoor. Daar staat ook wanneer gij zult zien. Maar daar staat er wat anders. Daar staat er wanneer gij zult zien. De gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, toch bidden die vlucht niet schiet op het Sabbat, enzovoort. Want als dan zal grote verdrukking zijn, hoedanige niet is geweest, en ook niet meer zijn zal, onder verwijzing naar Daniel 12, vers 1. En hier... vind je gelijksoortige woorden, maar ze gaan anders. Daar gaat het om. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem door legers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Dat is in Matteüs 24 uiteraard ook zo. En daarom moet men de stad verlaten en vlieden naar de bergen, want er is haast mee. Want het ontaart wel degelijk in de verwoesting van Jeruzalem. Aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar hier staat dat je zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Dat staat niet in Matteüs 24. Hoewel wij weten uit... Hoewel wij weten uit bijvoorbeeld Joël. Maar laat het makkelijker houden. Uit Zachariah 14 vers 1 en wat er verder volgt. Dat Jeruzalem omsingeld zal worden en ingenomen en verwoest worden. En dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg die dan zal scheuren enzovoorts. Heb je dat nog? Maar hier staat Zo weet ons dan, als de Jeruzalem omsingeld wordt, dat haar verwoesting nabijgekomen is. Dat klopt. En dat staat er ook. Als dan die Judeën zijn dat ze vlieden naar de bergen, die in het midden van dezelfde zijn, dat ze daaruit trekken. En die op de velden zijn, dat ze in dezelfde niet komen. Niet in de stad namelijk. Want deze zijn dagen der wraak. En dat is de route waarlangs ik in dit schriftgedeelte terechtkom. Deze zijn dagen der wraak. Dan stond er in Jesaja, om uit te roepen het wel aangename jaar des Heren en de dag der wraak onze Gods. En dit is dat, zelfs in het meervoud, deze zijn dagen der wraak. Opdat alles vervuld wordt dat geschreven is. Maar het punt is dat hier weliswaar gesproken wordt over verwoesting van Jeruzalem. Maar dat is niet de verwoesting aan het einde van de 70ste week van Daniel. Laat hem goed tot u doordringen. Dat weten wij zeker, want lees maar mee, dat kan namelijk niet. Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn. Ja, dat staat min of meer in Matthäus 24, dit ook, wee de bevruchte en zogende vrouwen. Want als dan zal grote verdrukking zijn. En dat is toch grote nood, of niet? Ja, maar het is wel zonder de verwijzing naar Daniel 12 vers 1. De grote verdrukking hoedanig niet is geweest en nooit meer zijn zal. Zie? Wat hier staat is, en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards. En gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Maar dat gebeurt niet aan het eind van de 70ste week van Daniel. Daar zijn maar twee mogelijkheden. Of men wordt gedood, of men hoort tot een gelovig overblijfsel dat uit de stad vlucht naar Petra. Nou ja, naar een plaats in de woestijn Azal. Hoe het er maar staat in Zacharië 14. Heb je dat nog? Maar het is niet een uitleiden in ballingschap. Maar hier staat, ze zullen gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En niet maar naar Azal. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Dan is het daarna dus toch nog een Jeruzalem. Althans de locatie waar Jeruzalem ooit was. En die wordt door de heidenen vertreden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dit is al gebeurd in het verleden. En tot vandaag wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden. Maar ooit hebben de Romeinen Jeruzalem omsingeld, stad belegerd, met uitlopend... Het is een lang verhaal, maar kort dan maar. Uitlopend op de ondergang van Jeruzalem. De uitroeiing van... Nou ja, uitroeiing. Voor wat er nog over was, hebben ze tienduizenden kruisen opgericht. Mensen gekruist buiten Jeruzalem. Hè? Dat hebben de Romeinen gedaan, hè? Toen. Bij de val van Jeruzalem. En dan had je nog wat Joden die gevlucht waren naar het oude paleis van Herodes. Op de, hoe heette dat, die berg ook weer? Masada. Weet je nog? Daar is een film van gemaakt. Dan kan je ja, prettig hoor. Prettige film voor 's avonds voordat je naar bed gaat. Maar goed. Maar degenen die daarheen gegaan zijn, zijn ook allemaal... Nou, laten we maar zeggen omgekomen dan. Ik bedoel, dit is al gebeurd. En dat het een nood geweest is, ja, als je het lezen wil, dan moet je bij Flavius Josephus zijn. Ik ga je niet vertellen hoe dat allemaal gegaan is, maar het is gruwelijk. Dan kan je beter corona krijgen. Of ingeënt worden tegen, ik weet niet hoe je erover denkt, dus dat wil ik ook helemaal niet weten. Maar een gedoe allemaal. Wat maken mensen zich druk over? Dat is pas ellende. Maar dat is geweest. En sindsdien wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden. Tot vandaag. En anders gaat er maar eens kijken dan. Echt. En we weten het zeker. Maar ja, kom ik in een ander onderwerp terecht. Maar we weten het zeker. Want het staat ook in de Openbaring hoofdstuk 11. 11? Ja, openbaar 11. Over de Jeruzalem, meet de tempel, maar meet de voorhof niet, want het is een beeld van Jeruzalem. En Jeruzalem is aan de heidenen gegeven, want die zullen de stad vertreden. Na de opname van de gemeente zullen ze de stad vertreden enzovoort. Dat staat allemaal nog. Dat is nog toekomst. Dat wil zeggen, tot in de 70ste week zullen de heidenen. Dus meer wil ik er niet over zeggen nu. Maar zelfs in de 70ste week wordt Jeruzalem door heidenen vertreden. En dat loopt uit op de termijn. De terminus, vertaald met tijden. Der heidenen. Ontleend aan Ezechiël 30, vers 3. Het zal der heidenen tijd zijn. Maar het had moeten zijn, het zal der heidenen termijn zijn. En termijn wil niet zeggen tijd. Termijn wil zeggen het einde van een periode. Een terminus. Dan zullen de heidenen getermineerd worden. Dat wil zeggen, dan zullen de heidenen verjaagd worden vervolgens uit Jeruzalem. Maar dat is bij de ondergang van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is het eind van de tijden der heidenen. Hebben we dit nog? Maar ja, waarom ik dit aanhaal? Ja, omdat hier sprake is, het zijn dagen der wraak. Maar het wordt van toepassing gebracht niet op de dagen van de wederkomst van Christus, maar al op onze dagen. Het is dus al zo. En die dagen der wraak zijn niet gestopt. Met andere woorden, de wel aangename tijd en de dag der wraken, of de dagen der wraak, lopen parallel in onze tegenwoordige tijd. En dat mag u ook niet verbazen, want in het Nieuwe Testament wordt gesproken uitdrukkelijk over dat wij als gelovigen wandelen in het licht en dat de wereld in duisternis is. En daar in het licht is wel aangename tijd. En in de duisternis, dat is niet best, dat is duisternis, omdat de wereld de duisternis liever gehad heeft dan het licht. En God heeft de wereld in duisternis achtergelaten. En als je een andere term wil hebben, kan ook. Wij leren dat wij verlost worden van, wij als gelovigen, verlost worden van de toorn en niet veroordeeld worden. Maar als wij, ik ben in Johannes 3, maar als wij ongelovig zijn, dan zijn wij al veroordeeld, staat er. Dan leven is niet het goede woord, maar dan existeren wij, bevinden wij ons onder het oordeel van God. En wie niet gelooft, staat daar de toorn Gods. Blijft op, ik meen dat het het laatste vers is van Johannes 3. De toorn Gods blijft op hem. Dat is wat nu op de wereld rust. Dat is wraak. God heeft gezegd, willen ze mij niet? U weet toch, in de gelijkenis komt het ook voor. Hij stuurt personeel, stuurt nog een keer personeel en dan zegt hij, we sturen mijn zoon, die zullen ze ontzien. Nee, die zoon hebben ze niet ontzien, die hebben ze gekruist enzovoort. En dat is het einde van het verhaal. Dat wil zeggen, dan komt een oordeel. En daar bevindt de wereld zich onder. Sinds de kruisiging, als u wilt, sinds de opstanding, dat maakt twee dagen, kijk ik niet op. Maar dat is wat het is. Zie? Wij leven al in die dagen der wraak. En anders wordt het gewoon Romeinen 1 vers 18... waar verklaard wordt waarom er zoiets is als het evangelie, wat de zin daarvan is. Dat is, want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen, namelijk over de wereld als zodanig, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Die van het woord niks wil weten, die van de Heer niks wil weten, waarin de waarheid sowieso geen belangwekkend begrip is. Een wereld namelijk die kiest voor de leugenaar. En de leugenaar is de leugenaar van het begin, de God van deze eeuw. Staat in Korinthe, de God deze eeuw. Of ook in Efeze 2 trouwens. Van de overste deze wereld en de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is nu zo. Dat is wraak van God. Alleen het is nog lang niet de climax daarvan. Meestal noem ik het... dat uit onze dagen noem ik de passieve toon van God en in de toekomst de actieve toon van God. De Heer laat nu de wereld zijn gang gaan. Dat is een vloek. Daar doet er niks aan. Dat is wat men God ook kwalijk neemt, hoor ik zo links en rechts. Daar doet er niks aan. En wij bidden zoveel en we roepen zo hard en al zo lang en hij hoort me niet. Het lijkt Baal wel. Nee. Nou ja, toen hebben ze op de Karmel zo'n tempel opgericht van de Baha'i. Nou ja, daar waar Elia mocht laten zitten. Maar God heeft de wereld losgelaten, dat is het hele punt. En dat is het ergste nog niet, het ergste komt nog. Wanneer hij alsnog afrekening houdt, zal ik maar zeggen. Want zo heet het in de Bijbel eigenlijk. Hè? Hij zal rekenschap vragen. We hebben met hem te doen, heet het dan in de vertaling bij geleden. Degene met wie wij van doen hebben. Maar er staat echt degene met wie we moeten afrekenen. Logisch om mij. Rekenen. Boekhouden. Enzovoorts. Dat gaat gebeuren. Zodat feitelijk die dag, de wel aangename jaren des Heren, of hoe dat maar heten mag, en de dag der wraken onze God, dat die eigenlijk allebei al begonnen zijn en parallel lopen. Waarom ook niet? Want we kennen ook in onze dagen het parallel lopen van de tegenwoordige boze eeuw, waarin wij ons van nature bevinden, maar tegelijkertijd de toekomende eeuw, waarvan wij de krachten al hebben ondervonden. Dat was schriftplaatsen. Galaten 1 vers 4 zegt, opdat hij ons strekken, God Christus heeft zich voor ons overgegeven, Galaten 1 vers 4, opdat hij ons strekken zou, dat is wat hij doet, uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar in Hebreeën 6 wordt gesproken over degene die de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben en afvallig worden, enzovoorts. Afgezien daarvan, de hele Hebreeënbrief spreekt over toekomende dingen waaraan wij deel hebben gekregen. Efeze ook, maar het ontgaat sommigen. Daar staat dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, opdat hij in de toekomende eeuwen zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Maar het punt is dat die toekomende eeuwen al begonnen zijn. Wij leven daar al uit. Toekomende eeuwen loopt parallel met het begrip eindtijd. Vanuit de begintijd gerekend de eindtijd, toekomende eeuwen, toekomende dingen, messiaanse tijden en wat het maar is. En ze bestaan naast elkaar. En wij zouden in deze tegenwoordige eeuw matiglijk en rechtvaardiglijk leven. Dat is Titus 2, vers 11 of 12, waar dat staat. Dat is dus met één been, zal ik maar zeggen, in de tegenwoordige eeuw, met de andere in de toekomende. Het is naast elkaar. Het is... Nou ja, we kiezen en we worden overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Uit de tegenwoordige, maar als je uit de tegenwoordige eeuw getrokken wordt, waar kom je dan terecht? U weet wel, maak het verhaal zelf af, zeg ik dan. Dat zei ik vorige keer ook. Maak het verhaal zelf, ik vind het altijd prachtig. Maak het verhaal, ja. Dat heb ik van een domineeszoon, die uitdrukking. Ik weet niet eens meer hoe die... Oh, Freek de Jonge heet hij, ja. Ik verschiep het te binnen. Ik heb een pilletje gehad. Vrede jongen. Maak het verhaal zelf al van kleurde plaatjes. Je wordt getrokken uit de tegenwoordige eeuw. Waar kom je dan terecht? In de toekomende. Je wordt getrokken, overgezet uit de duisternis. Waar kom je dan terecht? In zijn wonderbaar licht. Schrijf het maar onder elkaar. Je wordt verlost van het oude verbond der wet. Waar kom je dan terecht? Het nieuwe verbond der genade. Dat was trouwens ook een dubbele tegenstelling. Oude verbond, wet, nieuw verbond, gedaan. Maar ja, ik hoop dat dit duidelijk is en dat je dus niet één op één Lucas 21 kunt leggen over Matthäus 24. Bovendien, het opschrift boven Lucas 21, vers 20, luidt in mijn Bijbel de grote verdrukking. Maar die is 100% fout. Want het gaat helemaal niet over de grote verdrukking. Totaal niet. Het lijkt er wel op, maar dat is het niet.
Maar in vers 22 wordt nadrukkelijk ook gezegd dat die dagen de wraak zijn, opdat alles vervuld wordt, gelijk geschreven, opdat alles vervuld wordt. En dat is een benadrukking alweer van, dat moet eerst geschieden.
Ja, precies. Maar het is allemaal oud-testamentische profetie die vervuld wordt. Ook dit. Hoewel het dan niet gaat over de grote verdrukking, gaat het wel degelijk over oordeel wat over Jeruzalem gebracht zal worden enzovoort. Maar ja, u weet hoe het is met die profetieën. Zeker die over Jeruzalem, dat gebeurt een paar keer. Daar is een samenhang tussen, maar het is met de meeste van die profetieën zo. Maar zo gebeuren die dingen. Onze dagen zijn wel degelijk dagen die in het Oude Testament werden aangekondigd. Maar als je te plat redeneert, dan denk je, dit gaat over hetzelfde als Matthäus 24. En daar krijg je al die discussie over. Zie? En u weet, ik wind me nog wel eens op over ultradispensationalisme. Maar ja, het punt is gewoon dat men eerst leert van, de gemeente is niet Israël, het zijn twee totaal verschillende dingen. En daarna lees je het Nieuwe Testament en de handelingen en de Nieuwtestamentische brieven enzovoort. En dan kom je tot de ontdekking dat het wel degelijk ontleend is allemaal aan het Oude Testament en dus gaat over Israël. Maar wat is dan de positie van de gemeente? Die raak je dan kwijt. Of dan zeggen we, ja, die komt pas veel later. Die begint niet meteen in handelingen. Dat is trouwens ook te laat, want het begint natuurlijk niet in Handelingen 2. Het begint bij de opstanding van Christus. Niet bij de prediking op de Pinksterdag, hè? De bouw van de gemeente. Als je denkt dat het bij Handelingen 2 pas begint, bij de Pinksterdag, dan geloof je dus niet dat Christus deel uitmaakt van de gemeente. En raad is wat? Er zijn er die dat leren. En dat de twee lichamen van Christus zijn, maar hij is maar van één hoofd en van het ander niet. Er zijn er die dat leren, ja, zwart op wit, jazeker. Maar ja, ik denk toch niet dat ik dat allemaal ga uitleggen? Dat heeft toch geen zin. Maar men zegt het is toch, gaat over Israël, maar het wordt toegepast op de gemeente. Dat wil men niet, want men hangt bedelingen aan en zegt nee, want je hebt of bedelingenleer of je hebt die Calvinistische leer of wat het maar is. En die zegt dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is, in de positie van Israël. Dat wil men niet. Dat heeft men afgezworen. Dus er is groot verschil tussen Israël en de gemeente. Maar met je Bijbel open kan je dat niet hardmaken. En daar zit het probleem. De gemeente is wel degelijk, wordt wel degelijk beschouwd als eerstelingen van Israël. En of je dan toevallig een heiden was van vreemde komaf, van twijfelachtige komaf zal ik maar zeggen. Ja, dat maakt niet uit. Je kunt sowieso aan Israël toegevoegd worden als je komt tot aanvaarding van de God van Israël enzovoorts. Dat in de eerste plaats, dat is voor jezelf. En voor de rest geldt, God heeft beloften gedaan aan Israël en wat hij doet in de praktijk is, hij bouwt zijn gemeente van eerstgeborenen. Maar als het niet gaat via Juda, dan doet hij het via Efraïm. Hij heeft twee kampen. IJzers in het vuur wou ik niet zeggen, maar hij heeft twee kampen. Geïllustreerd sinds Genesis. Ja. Ja, niet eens sinds Jacob in Mahanaim, maar al veel eerder eigenlijk. Hè? In Esau en Jacob en Ismaël en Isaac. Maar zeker ook in Jacob, die zijn degene die horen bij Lea en degene die horen bij Rachel. En later verdeelt zich dat in de 2 en de 10 stammen. De beide huizen van Israël heet dat talloze malen in de Bijbel enzovoort. Indien niet via de een, dan via de ander. En God doet het via een ander. Dus toch Israël. En daarom heet inderdaad Abraham de vader aller gelovigen. Enzovoorts. Zie? Ik herinner mij, misschien heb ik u dat wel eens verteld. Ik herinner mij dat ik een keer, waar het maar was, doet er niet toe, maar geconfronteerd word met een lijstje van tegenstellingen tussen Israël en de gemeente. Zo van Israël is een aards volk, de gemeente is een hemels volk. En wat dat dan precies betekent. Ja, maar goed, dat soort dingen, hè? Tegenstellingen. Dus ik, en toen dacht ik, ja, dat is een mooi lijstje. Maar toen ben ik een lijstje gaan maken, dat mag natuurlijk weer niet, maar ben ik een lijstje gaan maken met overeenkomsten tussen Israël en de gemeente. Die lijst werd langer. Echt wel. Een volk voor zijn naam. Een volk waaraan het woord van God is toebedrouwd. Toch? Een volk waarin de Heer woont. Een volk waar met Christus zou regeren. Een priesterlijk volk. Een volk verzameld uit al de volken. Want Israël zal verzameld worden uit alle volken. Toch? Een volk dat onderweg is naar zoonstelling. Want Israël is mijn zoon. Ik ben Israël tot vader en Ephraim is mijn eerstgeborene, staat er dan bij, maar goed. En we hebben toch God als vader en wij zijn toch onderweg naar zoonstelling. Staat toch allemaal in het Nieuwe Testament? Ja. En de ultradispensationalist zegt dan, ja, dat is een andere gemeente. Dat is niet onze gemeente, dat is een andere gemeente. Maar ja. En daarna moet je ontiegelijk veel wegredeneren. Maar goed, laat ik het daar niet verder over hebben. Het gaat erom dat we beseffen dat de schrift daar over leert. Wat de werkelijke omstandigheden zijn. En die zijn iets gecompliceerder. Terwijl aan de ene kant wij voldoen hebben in onze dagen met de dag der genade, de dag der zaligheid, de welaangename tijd, het aangename jaar des Heren, of hoe dat maar heten mag, hebben we tegelijkertijd van doen met dagen der wraak. En dat wordt alleen nog maar erger in de toekomst. En dan komt de grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest, sinds dat er een volk op aarde is geweest. Sinds het begin der wereld staat er. Maar goed, eventueel. En hoedanige ook niet meer zijn zal. Dat is de grote verdrukking. Zie? En in dat verband wordt niet gesproken over wanneer je zult zien dat Jeruzalem van heel legers omsingeld wordt. Hoewel dat ook gaat gebeuren. Maar dan wordt er gezegd wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting. Dat afgodsbeeld, dat beeld weet u wel. Wat dan blijkbaar in Jeruzalem geplaatst wordt. Dat staat hier niet. Dat komt omdat het in het verleden ook niet zou gebeuren. Althans niet in de dagen waarover hier gesproken wordt. De dagen van de Romeinen. Maar in de toekomst gaat dat wel gebeuren. Dat is in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is niet halverwege de verdrukking. Zoals je links en rechts dan weer hoort. Of leest. Dat is halverwege de 70ste week van Daniël. En dan begint de grote verdrukking, die voor Jeruzalem niet langer duurt dan 3,5 jaar, om de eenvoudige reden dat er na 3,5 jaar geen Jeruzalem meer is. Heb je dat nog? En daarna, maar daarna is er nog steeds grote verdrukking, nog enige tientallen jaren zelfs, over de rest van de wereld, alvorens de 1000 jaren aanbreken. Dat staat ook in Matthäus 24. Het is 3,5 jaar van grote verdrukking. Maar dat zijn de verkorte dagen, zoals het daar heet. Hè. Indien die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden. Maar 1260 dagen is 3,5 jaar, is 42 maanden. Daar krijgen ze geen korting op. Want dan zou al die schriftplaatsen die dat aankondigen, ernaast zitten. Maar dat is de verkorte periode. Dat is het allereerste begin van de grote verdrukking. Voor hun, voor Israël, is het dat. Enzovoorts. Maar er komt nog heel wat meer. En daarover gaat dan in het algemeen openbaring. Die openbaring gaat nauwelijks over de 70ste week van Daniël. Gaat grotendeels over wat daarna volgt. Alvorens de 1000 jaren aanbreken. Maar goed, dat allemaal tussendoor en terzijde. Want wat de dag der wraak betreft, neem ik weer toch even de draad op. Want gewoonlijk, normaal, is dat de aanduiding vanuit ons standpunt bezien, van wat nog in de toekomst is. Maar ik heb u niet voor niks eerst dit laten zien, omdat blijkt dat de term als zodanig al van toepassing is sinds de opstanding van Christus, sinds het aanbreken van onze bedeling. Maar ik neem u even terug mee naar Jesaja, in dit geval naar Jesaja 34... Jesaja 34. Dat is vers 8. Dat gaat dan weliswaar over een oordeel over Edom. En via Edom gaat het dan trouwens over Amalek specifiek. Want Amalek was een kleinzoon van Edom, van Esau. En God heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Want Amalek, de kleinzoon van Esau, wordt beschreven als de eerstgeborene onder de volkeren. Al in de boeken van Mozes komt dat voor, staat dat. Amalek, de eerstgeboren onder de volken. Het was eigenlijk Esau natuurlijk. Want als de Heer niet Jacob verkozen had boven Esau, zou Esau, Edom, de eerstgeborene zijn onder de volkeren. Maar God heeft ze verwisseld. En vandaar dat die strijd voortduurt, zal ik maar zeggen. Maar als de Heer een oordeel brengt over de volkeren, de heidenen der aarde, begint dat bij Esau, bij Edom. Vandaar dat je nogal wat profetieën hebt over Edom. Dit is er een van, Jesaja 34. Maar het heet, vers 1, nadert gij heidenen om te horen, en nadert gij volken, luister toe, de aarde horen, en naar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt. Want de verbolgenheid des Heeren is over al de heidenen, en grimmigheid is over al hun heer. Hij heeft hen verbannen, heeft ze ter slachting overgeleverd, enzovoort. Nou ja, dat, en het gaat dus over Edom, want er staat vers 5. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Ziet, het zal ten oordele nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbannen heb. Het heet Edom. Ik zou het helemaal niet gemerkt hebben als het in het Nederlands was vertaald met Adam. Want in de praktijk maakt het geen verschil. Want Edom staat aan het hoofd van de mensheid, zoals Adam staat aan het hoofd van de mensheid. Heb je dat? Edom met zijn veronderstelde eerstgeboorterecht. Als je Israël niet meerekent, is Edom de eerstgeboren onder de volkeren. Eventueel, en staat dus in de positie van Adam en draagt ook daadwerkelijk dezelfde naam. Dat men heeft afgesproken om het verschillend uit te spreken, daar heb ik geen boodschap aan. Dat maakt niet uit, je schrijft er precies hetzelfde. En niet alleen hier hoor, er zijn veel meer van die schriftgedeelten, maar toch maar. Maar de aankondiging is een oordeel over al de heidenen met grote nadruk. En als er dan een naam gebruikt moet worden, dan is het de naam van Edom. Want die staat aan het begin daarvan. En zo is het natuurlijk ook, want als ik dan toch over de 70ste week spreek en over de val van Jeruzalem. U weet toch hoe het is. Voor zover er een gelovig overblijfsel is in die dagen, is het verzameld in Edom. In Petra, de oude hoofdstad om zo te zeggen. Het is een beetje kort door de bocht, maar toch, het is wel zo. De oude hoofdstad van Edom. En als de Heer dan officieel optreedt om dat overblijfsel naar Jeruzalem te brengen, althans het begin daarvan, dat is na de 70ste week van Daniël, dan heet het, want dat hebben we allemaal al gelezen ooit, wie is het die van Edom komt? Want de Heer komt van Edom. En van Teman en van Paran, dat is Habakkuk 3, als ik het goed heb. Er staat dus nog alles in de Bijbel. Hè? Het oordeel begint dus na Jeruzalem, begint het oordeel bij Edom. En hier lees je dan vervolgens Edom. Daarna heet het De Heer heeft een slachtoffer te Bosra, dat is ergens in het eind van vers 6 van Jesaja 34. Maar Bosra, dan moet ik het toch uitleggen natuurlijk. Voor zover ik weet, ik kan het niet uitgebreid beargumenteren, maar voor zover ik het begrepen heb, is Sela of Petra, dat zijn twee verschillende talen voor hetzelfde, de rots. Dat is de el-Biara in, daar in Petra. Dat is die hoge rots, je kan erop en het is de moeite waard. Ik doe het nooit meer, want ik sta doodsangst uit. Ben je er geweest?
Ja.
Ja, ik zie het aan je gezicht. Ja. Jacob ook, geloof ik. Ja. Daar bovenop, want bovenop, al bouwdet gij uw nest hoog in de... In de rots, ik zal u vandaar nederstoten, enzovoort. Dat is ook gebeurd. De Nabateeën kwamen, daar hoor je van in Petra, hè? De Nabateeën. De Nabateeën hebben de Edomieten eruit gejaagd, die wij daarna tegenkomen als Idumeërs. Onder leiding van ene Herodes, wel 2, 3, 4, hoeveel het er maar waren. Herodes en Idumeërs, Edomieten, die zichzelf... de titel aanmaten koning der Joden. Dat weet u toch, hè? Nieuw Testament, hè? Idumeërs. Maar dat waren dus Edomieten die uit Petra verjaagd zijn... vanaf die rots van Sela verjaagd zijn door de Nabateeën. Maar de Nabateeën hebben zich niet daarboven gevestigd, daar beneden... in een dalketel, want zo heet zo'n ding. Een dalketel... Daar kom je alleen maar tegen bij Karl May en zo. En andere indianenverhalen. Karl Marx. Dat zijn ook indianenverhalen, ja. Maar Karl May, want het was een Duitser, hè. Karl May. Maar goed. U weet wel, dan is er een geheime plaats waar het vee verzameld wordt in de bergen. Door een smalle opening en omringd door bergen. Een geheime plek. U kent dat wel. Of niet? Dat zijn jongensboeken natuurlijk, maar wat doen we? Maar een dalketel, dat is dus wat ze tegenwoordig Petra noemen. Maar dat heet Bosra, want Bosra betekent zoiets als een schaapskooi. Zodat Bosra, dat is dat wat beneden is, en daar tegenaan, die hoge rots, dat is Sela. Petra, maar voor alle praktische doeleinden is het eigenlijk hetzelfde. En ze noemen het hele gebied tegenwoordig Petra. Met de oude naam Sela. Maar waar ligt dan Bosra? En hebben ze een paar andere plaatsen aangewezen waar Bosra zou zijn. Maar ja, schaapskooien vind je overal. Dus dan kun je, dat Bosra, daar heb je een Bosra en daar heb je een Bosra. En als je een Bijbelse atlas hebt of zo, dan staan er weet ik hoeveel Bosra's in. Daar hoef je verder niks van aan te trekken. Dat blijft zo, hè. Er zijn meer van die plaatsnamen, die vind je overal. Plaatsen die bergen heten. Hè? In Nederland. Ja, op Zoom heb je er ook een. Ja. Plaatsen die Hoorn heten, die zijn er nog veel meer, heb ik laatst eens geteld. Maar toen maar. Dat herhaalt zich, maar dat heb je met de naam Bosra ook. Dat is nou eenmaal niet anders. Maar het is een en dezelfde plek. Edom, Bosra, een grote slachting in het land der Edomieten. Vers 6. En dan vers 8 van Jesaja 34. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren. En dan komt het probleem van dit soort uitdrukkingen. Dan volgt namelijk meteen één synoniem. Namelijk een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. Dus wat enerzijds heet dag der wraak, heet anderzijds jaar der vergelding. En u begrijpt dat wraak en vergelding dan toch heus hetzelfde is. Waaruit volgt dat dag en jaar ook hetzelfde is. Maar die heb ik u waarschijnlijk wel eerder verteld. Dag en jaar zijn allebei aanduidingen van een onbepaalde periode. In dit geval van tijd. Bij jaren hoeft dat nog niet eens tijd te zijn, kan ook nog wat anders zijn. Want het woord jaar betekent eigenlijk alleen maar een verdeling. Een tweedeling, een verdeling in elk geval. Dus doe maar. En of het een kalenderjaar is of zo, dat zou uit de context moeten blijken. En of een dag 24 uur is, moet ook uit de context blijken. Doe je dat nog?
Het is over gezegd, hè? Sinds jaar en dag.
Sinds jaar en dag, ja. Ja, het is mooi, hè? Ja. Ja. En wat Genesis 1 betreft, dat die dagen van die zeven kalenderdagen zijn, dat blijkt door wat erbij staat. En daarom staat het erbij. Het was avond geweest en het was morgen geweest. En dat betekent dat de zoveelste dag dus inderdaad een dag was met avond en morgen enzovoorts. Dus wel degelijk kalenderdagen. Hebben jullie? En niet maar lange perioden. Het woord dag kan dat wel betekenen, maar zodra er nacht bij staat, of avond en morgen, dan wordt de betekenis beperkt. Ook in het Nederlands. Maar zo werken alle talen, trouwens. Ziet u? Kijk, die dag der wraak, dat is makkelijk om te zeggen, dat is pas in de toekomst. Maar daarna, omdat ik eerst Lucas 21 gelezen heb, stel ik nu de vraag, maar waar is Edom dan? En wat is het dan met Bosra en Petra? Dat is compleet onbewoond. Er is van Edom niks overgebleven. Het is in de handen van de Nabateeën terechtgekomen. En voor zover we die nog kennen, zijn het hoogst waarschijnlijk die Bedouinen die daar wonen. Nou ja, ze zijn er inmiddels. Ze mogen er niet meer wonen. Ze wonen in een dorp wat ze ernaast gebouwd hebben enzovoorts. Maar, en daarvan is de afkomst van die Bedouinen, dat weten wij niet. Niet echt tenminste. Maar er is dus wel degelijk een oordeel gekomen ook over Edom. En ook over Bosra. En ook het bereik van de Nabateeën is verwoest geworden. Is ondergegaan. Begrijp je wel? En wat je daar kunt gaan bekijken, ja, zijn in wezen ruïnes. Of herstelde ruïnes. Een grotten. Ja, soms wonen daar mensen in, ja. Al mag het dan officieel niet meer. Maar dat is de situatie. Dus toch wraak. Ook in onze tijd. En eigenlijk geldt dat voor nogal heel wat landen meer, waarvan we profetieën hebben in de Bijbel. Ze zijn allemaal ten onder gegaan. Alleen het bijzonder van onze tijd is, maar ja, dan wordt het een geschiedenisles. Het bijzonder van onze tijd is, van laten we zeggen de afgelopen pak een beet iets meer dan 100 jaar, is dat heel wat van die klassieke ouderwetse landen uit de regio daar, dat die inmiddels weer bestaan en op de kaart staan onder de oude namen ook. Maar eigenlijk is dat in hoge mate gebeurd rondom de Eerste Wereldoorlog. En vanuit het westen is dat ongeregeld. Kijk maar eens op de kaart. Hebben ze met lineaaltjes enzovoort op zijn strepen getrokken. Een paar rechte lijnen getrokken. Dwars door de woestijn enzovoort. Dit is voor die, dit is voor die. Enzovoort. Dus ja, maar ze staan weer op de kaart. Maar daarmee gaat het verhaal wat in het verleden was afgebroken, gaat alsnog verder in de toekomst. In de dagen van de wederkomst des Heren. Zie? In verband met de dag der wraak wil ik u ook nog noemen Psalm 110. Dat is toch een heel bekende psalm, mag ik hopen. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. De psalm valt in twee delen uiteen. Nou ja, het valt niet echt uiteen natuurlijk, maar het zijn twee coupletten, zou je kunnen zeggen. Stanza's heet dat, ja. Twee coupletten. De een begint in vers 1 met: de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En het tweede deel loopt daaraan parallel en dat begint in vers 4. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De eerste couplet spreekt over het koningschap van Christus, feitelijk. En het tweede spreekt over zijn priesterschap, vanaf vers 4. En in verband daarmee staat er dan in vers 5... De Heere is aan uw rechterhand. Overeenkomen natuurlijk nog steeds met vers 1... Zit aan mijn rechterhand. Zij het dan dat de posities zijn omgewisseld... Maar daar wil ik het nou niet met u over hebben. Vers 5 wil ik het over hebben. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Maar u begrijpt toch dat de Heer al hoge priester is... na de ordening van Melchizedek sinds zijn opstanding? Leven wij dan in de dag zijn stoorns... Sindsdien, nou ja, hetzelfde verhaal. De climax daarvan is pas in de toekomst. Alleen het heeft een hele lange aanloop en dat is in onze dagen. Waar de wereld zich bevindt onder de toorn Gods. De schriftplaatsen worden slecht begrepen, maar er staat echt dat hij ons verlost van de toorn. En dan is de vraag, is daarmee bedoeld de toekomende toorn van de grote verdrukking of niet? En dan zeg ik, de toorn, allebei, nu dus, reeds, van de toorn van God die rust op de wereld. Maar in de toekomst komt daar een climax aan, maar voor die tijd zijn wij dus sowieso van de aarde weg. En bevinden wij ons in de hemelse positie. Maar toe maar. Maar hij zal koningen verslaan ter dagen zijn stoorns. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land enzovoorts. Maar het gaat gewoon in het algemeen over de nieuwtestamentische tijd. Zonder dat onderscheid gemaakt wordt hier tussen de gemeentelijke periode en de openbaring van het koninkrijk daarna in de toekomst. Dit onderscheid is trouwens... ligt er toch niet dik bovenop in het Oude Testament. Dus vooruit maar. Het heet hier niet dag der wraak, het heet des toorns voor de gelegenheid. Dan hadden we nog Jeremia 46. Jeremia 46. Waar wij... vinden een profetie over Egypte. Kijk, er zijn eigenlijk drie landen, drie rijken, drie namen die een hoofdrol spelen, als je dat zo kunt zeggen, in de profetieën, in verband met oordelen die de Heer zou brengen. Edom hebben we al genoemd, om de redenen die ik heb uitgelegd. De andere is die over Babel, waarbij zelfs de Satan, de duivel, geacht wordt koning van Babel te zijn, enzovoorts. En dat hangt samen met dat als God niet Abraham geroepen had uit Ur der Galdeeën, en dus uit Mesopotamië en dus uit Babel, dan zou Babel, Mesopotamië of wat het maar is, Sinear, het land Sinear. Vertaald naar Mesopotamië, twee stromenland. Dan zou Babel het eerstgeboorterecht hebben onder de volkeren der aarde. Want de stamboom van Abraham loopt vanaf Adam tot in. Tot in Ur der Galdeeën. Dat wil zeggen in Mesopotamië is dat. En dan haalt de Heer Abraham daarvan uit. Maar als de Heer dat niet gedaan zou hebben, zou de gewoon dat huis van Sargon. Serug in de Bijbel. Sargon van Akkadië, Serug. Dat huis zou dan dominant geweest zijn over de wereld als zodanig. Op grond van eerstgeboorterecht. Heb je dat nog? Dus als je niet Israël hebt, dan staat eventueel Babel aan het hoofd van de wereld. In de latere fase vind je, als het niet Israël is, dat, niet Jacob is, dan is het Esau, dan is het Edom. Die draagt dan ook de naam Adam. En dan heb je er nog een. Dat is Egypte. Omdat als God Israël niet geroepen had uit Egypte, dan zou Egypte dominant gebleven zijn. Waarom ook niet? een van de zonen van Jacob, Efraïm, of dat wil zeggen Jozef. En dan Efraïm, maar Jozef kreeg een hoge positie in Egypte. En die zou gewoon een opvolger gehad hebben, daar zou het bij gebleven zijn. Dan loopt de lijn daar langs. Maar niettemin werd Israël uit Egypte geroepen. En dan heet het weer, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat die uitspraak uit Hosea meerdere toepassingen heeft, dat mogen dan zo zijn. Maar het grijpt in ieder geval terug op de oorspronkelijke roeping van Israël uit Egypte. En daarmee de roeping tot zoonstelling. Het vervolgen erop is ook, indien gij mijn wet of mijn verbond zult gehoorzamen, zijt gij mij tot zoon, zijt gij mij tot uitverkoren volk, koninklijk priesterdom, enzovoort. Dat is de aanstelling van Israël als eerstgeboren volk onder de volkeren, enzovoort. Nou, en dus in die oordelen komt altijd aan de orde Edom, Babel en Egypte. En dan heb je, daaronder zit weer een laag, maar goed. Maar dit is over profetie over Egypte. Naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis. Maar goed, in dat verband vinden wij profetie over Egypte. Het staat boven Jeremia 46. En daar staat in verband met dat oordeel, vers 10. Maar deze dag is des Heren der Heerscharen. Een dag der wraken, dat hij zich wreken van zijn wederpartijders. En het zwaard zal vreten en verzadigd en dronken worden van hun bloed. Dan kunnen ze toch lelijke dingen mooi zeggen, hè? Het zwaard zal vreten en dronken worden van hun bloed. Nou ja. Want de Heere der Heerscharen heeft een slachtoffer in het land van het noorden aan de rivier Frat. Dat is dus de Eufraat, hè? Dat weet u. Hè? Maar het heet wel degelijk Dag der Wraken. En niet zeggen, ja, maar het is maar een Dag der Wraken. Want u weet, dat woord een, het onbepaald lidwoord, bestaat niet. Daar mag je dus nooit ook maar enige betekenis aan geven. Ja, mag het gebruiken als het maar niks betekent. Dat betekent in ieder geval niet dat er nog andere dagen der wraken zouden zijn. Misschien zijn die er wel, maar dat betekent dat woord niet. Het is dus gewoon, deze dag is des Heren de Heerscharen, dag der wraken. En in het algemeen zou je dus de term dag der wraken kunnen beschouwen als een synoniem voor dag des Heren. Als synoniem gaat nog, maar het dekt elkaar niet helemaal dus, want van dag der wraken hebben we gezien, en van toorn trouwens ook, dat feitelijk al begonnen is sinds de opstanding van Christus. Maar het idee van dag des Heren, dat is nog niet aan de orde. Want daarvan staat uitdrukkelijk dat die pas begint na de val, definitieve val, van Jeruzalem, nadat zon en maan en sterren verduisterd zullen zijn, enzovoorts. Dat staat gewoon in de Bijbel, hè? Ja. Dat zal gebeuren eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Nou ja. Toch maar. Maar er is natuurlijk wel een samenhang, waarbij bovendien ook nog begrepen moet worden dat de term dag des Heren, kun je wel zeggen, zet het naast dag des toorns en dag der wraken. Maar er is natuurlijk wel een verschil. Toorn en wraak is wat anders. Dat zijn dingen misschien, zij het tamelijk abstract. Maar dat is nog wat anders dan de Heren, want de Heren, dat is iemand. En u moet dan bedenken dat je de term dag des Heren zou moeten leggen naast, niet omdat het hetzelfde is, maar je zou het met moeten vergelijken, naast dag van God en dag van Christus. Heb je dat nog? Dat is iemand. In die uitdrukkingen krijgt automatisch het woord dag de betekenis niet van een periode, maar krijgt de betekenis van oordeel. Want dag betekent eventueel ook oordeel. Ik was al even in Worms, toch? Bij de Rijksdag te Worms. Maar het waren meerdere dagen. Ook toen met Luther. Maar dag is de raad. De rechtbank. De Hoge Raad. Of zo. In Duitsland hadden ze later ook nog een Rijksdag. Die hebben ze nog in brand gestoken ook, geloof ik. Toch? Nou ja, toen was het gebouw van de Rijksdag. Maar zoiets. Dag. Van dagen. Uitdagen. Dagvaarden. Enzovoorts. En dat het woord dag ook betekent beoordeling. Dan wel veroordeling. Dat zit hem in dat dag de betekenis heeft van een periode van licht. Het licht schijnt. Het daagt in het oosten. Begint het u al te dagen? Gaat u al een lichtje op? Nou ja, dat is wat het is. En dus iets wordt geoordeeld. Het wordt namelijk door het licht bestraft. Met dank aan Efeze 5 voor de uitdrukking. Enzovoorts. Dag des Heren is dus het oordeel door de Heren, door Jehovah. Dag van Christus is het oordeel door Christus over de gemeente. Dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dag Gods is het oordeel van de schepper over de schepping. Zoek het maar op in die Bijbel. Dag Gods, dat is 2 Petrus 3. Over hemel en aarde zullen vergaan, want wij verwachten er zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde enzovoort. Dat is dag Gods. En voor ons geldt de dag van Christus. Hij is aan onze goed werk begonnen. Dat is al voleindigen tot op de dag van Christus. Dat is Filippenzen 1, vers 6 of zoiets. Want wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wat de wereld betreft, inclusief Israël, dat gaat over Jehovah. De God die zich openbaart, eventueel, aan de wereld. Zie? En die zal een oordeel brengen over de wereld. Dat heet de dag des Heren. En als je die uitdrukking opzoekt, dan dat kan, maar dan hebben we nog een hele avond nodig, minstens. Als ik het snel doe. Want dat is zo'n lijst op mijn A4'tje, zo'n lijst met teksten over dag des Heren. Maar ik volsta gewoonlijk met te zeggen, wee hen die de dag des Heren verwachten. Dat je zeker weet dat het toevallig niet aanstaande zondag is. Nee, als je echt de dag des Heren. De snelle methode gaat als volgt. Men leest Zefania hoofdstuk 1. Vers 7, ik noem ze op. Vers 7. De dag des Heren is nabij. Vers 8. De dag van het slachtoffer des Heren. Dit maakt het moeilijk, hè, om het na te zoeken. De term verandert af en toe. Het begint in vers 7 met de dag des Heren is nabij. Vers 8, de dag van het slachtoffer des Heren. Vers 14, de dag des Heren is nabij. Zefanja 1 vers 14, nog een keer, de stem van de dag des Heren. En in vers 18, de dag der verbogenheid des Heren. En in hoofdstuk 2, vers 2, de dag van de toorn des Heren. En in vers 3 ook, de dag van de toorn des Heren. En als je die tekst opzoekt, ziet u vanzelf, wee hen die de dag des Heren verwachten, want die is toch alleen maar donkerheid en grimmigheid en duisternis en wolkengedag en wat het maar is. Het is net of je in de beeld bent dan in Enzen. En bij de klimaatverandering, broeder, ja zeker, zit er allemaal al vast hoor. Ik vind het wel fraai allemaal. Je moet toch wat? Nee, het is schrik aanjagend, ja. Ja, dat is waar. Maar het is het oordeel van de Heer over een wereld die hem inmiddels 2000 jaar afwijst. Nou ja, die de gezonde Messias, gezonde vorst, de Nazarener, de gezonde vorst, betekent dat zo ongeveer, afwijst. Er staat nog een rekening open. Zie? Hij is heen gegaan naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. En hij zal wederkomen. En dan zal hij zijn dienstknechten tot zich roepen. En het eindigt met, toch deze mijn onderdanen, of hoe ze maar heten, die niet wilden dat ik koning over hen zei. Breng ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. God houdt van je. Dan ben ik wel eens weer bij Sjoerd. God houdt van je. Ja, God heeft je. Ja, God heeft, ja, maar als jij hem afwijst, sla ze hier voor mij dood. God is liefde. Ja, hoor. Ja, God is een hippie. Kom op, zeg. God, ja, natuurlijk is God liefde, maar wat betekent dat? Dat hij verbinding maakt, dat hij eenheid brengt, want dat is wat liefde is. Samenhang, cohesie is allemaal liefde. Dat is wat God maakt. En wat er niet bij hoort, dat moet je er dus uit verwijderen. Dat wat niet meedoet, wat zich niet verbindt, dat gaat eruit. Dat is wat God doet. Dus ja, het is kiezen of delen. En daar gaat de hele Bijbel over. Daar hoef ik niks over te zeggen. Gaat de hele Bijbel over. Over dat God zegt, dit is wat ik doe, luister naar mij en pas je aan. Dit is wat ik doe, je kunt er deel aan hebben. Het hoeft niet, maar enzovoorts. Want ik verbind, ik maak één. Als je dat niet wil, dan verdwijn je. Hij zal uit zoon des mens, als hij komt, zal je uit zijn koninkrijk verwijderen, vergaderen en verwijderen. Degene die de ongerechtigheid doen en... Dan gaat het over het vuur en de buitenste duisternis en wening en knersing der tanden en dat soort dingen. Met God valt niet te spotten. Nou goed. Ja, wat moet ik daar meer van zeggen? Dag des Heren, het heet ook dag zijn storms. Het is de dag des Heren tegen alle verhevenen, want alles wat hoog is, zal vernederd worden. De dag des Heren, Jesaja 13, zal komen als een verwoesting van de Almachtige. De dag des Heren komt gruwelijk, een dag van hittige toorn, enzovoort. Dat hebben we besproken, want het is Jesaja 13. Dat is lang geleden natuurlijk. Toen was corona nog niet eens uitgevonden, zuster. Nee, zo lang is dat geleden. Maar doe maar. Maar feitelijk, de wereld bevindt zich al onder het oordeel Gods. En dat is met name wat in Johannes steeds aan de orde komt, in het Johannes-evangelie. En wat in, natuurlijk in de Romeinenbrief gewoon leerstellig wordt uiteengezet. Zie? En het is de enige verklaring voor de omstandigheden in de wereld zoals wij die kennen. Dat je dat niet wil of dat je het anders wil zien, dat moet je dan zelf maar weten. Maar de Bijbel zegt hoe het is. Die zegt, God heeft de wereld losgelaten. Mensen willen hem niet. Nou, dan niet. Dan krijgen ze de gelegenheid. Want God is genadig, barmhartig, goede tieren. Enzovoort. Die zegt, nou oké, als je mij niet wil, doe dan een poosje zonder, want je krijgt alle tijd. Nou, een jaartje of 2000, is dat genoeg? Nou, genoeg voor enige periode van klimaatverandering onderweg, enzovoort. Ik bedoel het morele klimaat, enzovoort. En zo in de samenleving, het filosofische klimaat, enzovoort. Ja, veranderende opvattingen, enzovoort. Ja, van kolonisatie en daarna weer van decolonisatie, enzovoort. Gaat allemaal zo op, hè. In onze dagen moeten we de vooruitgang nastreven. Maar de grote dagen hier in het Westen waren die van de Renaissance. Dat was een teruggrijpen op het verleden. Ver verleden. Teruggrijpen op de Griekse filosofie, cultuur. En wat, dat noemen ze de Renaissance. Daarna kwam er nog zo'n periode. Was de verlichting was precies andersom. Dat was weg met het verleden. Nou moeten we de toekomst. We hebben allemaal al gehad. Iemand zegt, ja, maar ze willen naar een great reset enzovoort. Wat denk je hoe vaak dat al geweest is? In de afgelopen 2000 jaar. De totaal veranderende opvattingen, samenleving, ideeën, moraal en wat het maar was. Toen maar, er is niks bijzonders, het is altijd geweest enzovoort. Mens krijgt de gelegenheid enzovoort. En later hoeven ze niet te zeggen, hadden we maar dit of hadden we maar dat, of als we nou maar zus of zo gedaan. Alles is geweest. Ze hebben alle gelegenheid gehad. En daarna komt de afrekening. Toch? Ja, echt wel. Nou ja. En dat is wat aangekondigd wordt, hè? Een oordeel van God over een goddeloze wereld. Een jaar der vergeldingen had ik die al genoemd. Die had ik al genoemd, Jesaja 34 vers 8 enzovoorts. Dag de wraak hebben we genoemd. Dan heb je nog de strijd ten dagen des Heren. De wolkige dag in de rijdende tijd. Of dit is de dag waarvan ik gesproken heb. Het is allemaal dag des Heren en oordeel van de Heer. Het Oude Testament kent heel wat van dit soort profetieën. Want de komst van de Messias brengt dit met zich mee. Oordeel. Ik heb het u waarschijnlijk wel eens verteld. Maar ooit een keer toen we in Jeruzalem waren, of althans daar in de omgeving. Toen was het, ik geloof dat het een van onze gidsen was toen. Die zei, ja, wij Joden, wij verwachten de komst van de Messias. Maar eigenlijk hopen wij dat hij niet komt. Aan ons durven ze het wel te vertellen. Wij waren toch niet Joods en we gingen toch weer weg. Maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt. Waarom dan niet? Nou, omdat als de Messias komt, zal Jeruzalem verwoest worden, zei de man. Dat bedoel ik nou maar. Ze weten het wel hoor. In Nijkerk niet, maar zij weten het wel. Als de Messias komt, bij de vrienden van Israël bedoel ik. Jeruzalem zal verwoest worden als de Messias komt. Want die heeft nog een openstaande rekening. Een old account heet dat, ja. Die moet nog, er vindt nog een afrekening plaats. Die in het verleden was, maar in de toekomst komt die weer. Om de eenvoudige reden dat in de toekomst definitief het koninkrijk openbaar zal worden. En dat is één. En het andere is omdat de omstandigheden zoals die in het verleden waren, inmiddels in onze dagen weer bestaan. Dat is de grote ellende van het oprichten van een Joodse staat. Want dat betekent gewoon dat er sindsdien, sinds 1948 officieel dus weer, een Joodse staat is. Officieel ook met Jeruzalem als hoofdstad. Nou, dat ging toen meteen fout, toen werd het Tel Aviv, maar dat is later weer gecorrigeerd, dat weet u toch, hè? Dat was zo zonder meer de bedoeling Jeruzalem als hoofdstad en dat is ook zo gegaan uiteindelijk. Maar dat betekent dat de situatie dezelfde is als in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Een ongelovige Joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad. Daarover bracht de Heer een oordeel in het verleden. En daarover brengt hij dus een oordeel alsnog in de toekomst. Dat is het. En ik geloof dat het diezelfde gids was, maar dat weet ik niet zeker meer hoor, want ik verdring die dingen ook. Maar die zei, maar wat vinden jullie? Moet ik hier blijven? Dat was een Nederlandse sprekende gids, was dat? Nederlandse afkomst. Nee, het was niet Hans Alsveld. Nee, het was niet Alsveld. Het was een andere. Maar die zei, wat zou ik volgens jullie moeten doen? Kan ik hier blijven of is het te gevaarlijk om hier te blijven? Dan moet je natuurlijk zeggen, je moet naar de Heer Jezus gaan. Maar, hè? Maar als je dat niet wil, is het antwoord wegwezen hier. Want dit is een land wat zijn bewoners opeet. Staat gemeen in Ezechiël, als ik me goed herinner. Dan moet je wegwijzen. Dit, als het oordeel komt, dan begint het hier. Toch? Ja, het is tragisch. Maar het is waar. En vandaar die ene uitdrukking ertussendoor. Om nog even terug te gaan naar Jesaja 61... Want het waren mooie dingen die er aangekondigd worden. Maar wat aangekondigd wordt, is aan de ene kant de genadebedeling. In verband zelfs met de 10 stammen van Israël. Want die gaan schuil achter de term de gevangenen. Met grote nadruk, 2 keer. En als de Heer het aanhaalt, noemt hij zelfs ook nog de blinden. Omdat die erbij genoemd worden in een gelijksoortige tekst in Jesaja 42. Die heb ik vorige keer met u aangehaald, mag ik hopen. Toch? En de blinden net gezegd, maar dat slaat daar ook op. Al die 2 stammen die dan verblind zijn. Maar daar gaan de ogen van openen. Net als bij de blindgeborene. Die aan het eind van het verhaal vraagt, wie is het nu eigenlijk blind? Jullie, fariseeën of ik? Ik vind het pracht van de uitdrukking. Ja. De 2 of de 10. En terwijl de twee verblind worden, gaan bij de tien de ogen open. Dat is het verhaal. Zie? Tot eer van God, uiteraard. Maar daar staat het dan ook bij. Maar je vindt dus prachtige dingen met betrekking tot onze bedeling. Maar er zit ook een negatieve kant aan. En dat is die uitdrukking. En de dag der wraken onze Gods. Maar daarna gaat hij meteen weer positief verder. Met om alle treurigen te troosten. Dat woord kent u, troosten. Uit Jesaja 40 hebben we uitgebreid besproken. Dat is een van de aanduidingen van het nieuwe verbond, toch? Nagaan, troost, verandering. Om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugde, olie voor treurigheid enzovoort. Kortom, het gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond met alle consequenties van dien. En daarna is het verstandig om niet te vragen wat de volgorde is en wanneer dat precies is. Want tijdrekening, chronologie, ja, ik ben eigenlijk geneigd te zeggen dat is een apart onderwerp in de profeten. Dat is het ook echt, het is een apart onderwerp. Want in de profetie zelf vind je van die chronologie gewoonlijk niks terug. Het is een ding, gewoon, het is een opsomming van dingen die plaats zullen vinden onder het nieuwe verbond. En in hoge mate is dat dus pas bij de openbaring van het koninkrijk. En dat is allemaal nog toekomst. Zie? Maar een voorloper daarvan vinden we in onze dagen, een aanleiding daar naartoe. Wij die heidenen waren, ja, waar worden getroost. In verband met het woord troost zou je dus ook nog moeten lezen de 2e Korinthebrief hoofdstuk 1. Dat geef ik altijd als huiswerk op. Namelijk tellen hoe vaak daar het woord troost staat. En in welke vormen. Dan heb je even wat te doen. En daarna weet u dat wij wel degelijk die treurigen zijn die getroost worden. En voor zover er enige vertroosting is, enzovoorts. Want we hebben één trooster, en hoe dat maar heten mag. Daar leven wij uit. Want ook troost is een van de aanduidingen van het nieuwe verbond. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij hebben dat profetische woord. Dat ons spreekt in de eerste plaats over wie u bent. En daarom ook over wat u doet zo in de loop van de geschiedenis. En we danken u dat we mogen leren verstaan aan de ene kant hoe beroerd het ervoor staat met de schepping als zodanig. Maar aan de andere kant hoezeer u naar die schepping hebt omgezien en een weg tot verlossing gebaand hebt. En we danken u dat wij in onze dagen die weg mogen gaan, die ook in onze dagen in bijzonder leidt tot achter het voorhangsel. Tot in de hemel zelf. Omdat wij eerstlingen, eerstgeborenen zijn geworden van die nieuwe scheppingen van dat nieuwe verband. We danken u dat we ook met alle vrijmoedigheid daartoe mogen gaan om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Opdat u ons zou voorbereiden op onze toekomstige bestemming. Wij danken u daarom ook dat we over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar de vervulling van al uw beloften, hier op aarde, maar ook aan ons persoonlijk met betrekking tot een hemelse bediening. En daarom, Vader, wij zeggen u dank dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om dit woord te openen, om het in onze harten te laten planten en daarmee onze hoop en verwachting te stellen op uw beloften. Wees u dan ook ons nabij op grond van die beloften. En om Christus wil. Amen.